Welkom bij Radio Maria.
In naam del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we opnieuw de mogelijkheid hebben om te gaan kijken naar de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vandaag krijgen we de mogelijkheid om tweemaal te luisteren naar Paus Franciscus, eenmaal tijdens de catechese die hij gegeven heeft tijdens de generale audiëntie van woensdag 28 april, die u ook opnieuw via Radio Vaticaan Live voor een groot deel kon volgen. En we gaan dus luisteren naar een catechese over het gebed. Een tweede is een videoboodschap die de paus heeft gestuurd aan de bevolking van Venezuela, en dat naar aanleiding van de zaligverklaring van de eerbiedwaardige dienaar Gods José Gregorio Hernández, die op de 30ste van deze maand in Caracas zal plaatsvinden. Door omstandigheden, het was eigenlijk de bedoeling dat de kardinaal staatssecretaris naar daar zou gaan in naam van de paus dan, om hem daar te vertegenwoordigen. Dat is gebruikelijk bij een zaligverklaring, dat er dus een afvaardiging komt van het Vaticaan. Meestal is de paus daarbij zelf niet aanwezig, bij heiligverklaringen natuurlijk wel, omdat die meestal plaatsvinden in Rome. Ook daar gaan we dus even kunnen luisteren naar die audio, naar de audio liever van de videoboodschap die de paus heeft gezonden aan het Venezolaanse volk. En dat aangevuld met ander Vaticaans nieuws. We gaan binnen in het Apostolische Paleis en kijken even naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan zien we dat hij op maandag 26 april de doktoren Mauro Palma, Daniela De Robert en Emilia Rossi heeft ontvangen. Dat zijn de nationale garanten voor de rechten van gedetineerden en personen die van hun vrijheid werden beroofd. En zij zijn natuurlijk werkzaam in Italië. De paus ontving ook pater Pedro Aguado Cuesta. Hij is de algemene overste van de Orde der Piaristen of Scolopi. Deze Ordo Piarum Scolarum werd gesticht door de Spaanse priester en ook heilige Jozef van Calasanza, die leefde van 1566 tot 1648. Het doel was vooral onderwijs te bieden aan de allerarmsten, een vorm van basisonderwijs. De eerste scholen werden gesticht in 1597 in Rome. De paus ontving diezelfde dag ook professor Vincenzo Buonomo, rector magnificus van de pauselijke Lateraanse Universiteit, en de zusters Clarissen van het klooster van Santa Chiara. Op donderdag 29 april ontving de paus kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Ook kardinaal Antonio Augusto dos Santos Marto, bisschop van Leira Fátima in Portugal. En dat is natuurlijk het bisdom waar het hele gekende heiligdom van Fátima gelegen is. Aartsbisschop Paolo Borgia is de apostolische nuncius van Ivoorkust en ook hij werd ontvangen door de paus, als ook aartsbisschop Mark Gerard Miles, apostolische nuncius in Benin en Togo. En de paus ontving ook kardinaal Mauro Gambetti, hij is de aartspriester van de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan, vicaris-generaal van zijn heiligheid voor Vaticaanstad en ook voorzitter van de kerkfabriek van de Sint-Pietersbasiliek. Tijd voor ons om te gaan luisteren naar paus Franciscus. We doen dat tijdens die mooie catechese die de paus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 28 april.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi parliamo di quella forma di preghiera che è la meditazione.
Vandaag spreken we over een vorm van gebed die we meditatie noemen. Voor een christen is mediteren het zoeken naar een synthese. Het betekent zich plaatsen voor de grote openbaring om te trachten die ons eigen te maken, haar volledig over te nemen. En de christen, nadat hij het woord van God heeft verwelkomd, houdt het niet opgesloten in zichzelf, want dat woord moet een ander boek ontmoeten, dat de catechismus dat van het leven noemt. En dit is wat wij proberen te doen, telkens wanneer wij mediteren over het woord. De beoefening van de meditatie heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen. En het zijn niet enkel de christenen die daarover spreken. In bijna alle godsdiensten van de wereld bestaat er een meditatieve praktijk. Maar het is ook een wijdverbreide activiteit onder mensen die geen religieuze levensvisie hebben. We moeten allemaal mediteren, nadenken, onszelf vinden. Dat is een menselijke dynamiek. Vooral in de vraatzuchtige westerse wereld zoeken mensen naar meditatie omdat het een sterke barrière vormt tegen de dagelijkse stress en de leegte die overal aanwezig is. Hier is dus het beeld van jongeren en volwassenen die in meditatie zijn, in stilte, met hun ogen gesloten. Maar we kunnen ons afvragen, wat doen ze? Ze mediteren. Het is een verschijnsel dat met welgevallen moet worden bekeken. We zijn immers niet gemaakt om de hele tijd druk bezig te zijn. Wij bezitten een innerlijk leven dat niet iedere keer weer opnieuw kan worden vertrapt. Mediteren is een noodzaak voor iedereen. Mediteren, bij wijze van spreken, zou zijn als halt houden en op adem komen in het leven. Maar wij beseffen dat dit woord, eenmaal het aanvaard wordt in een christelijke context, een specificiteit krijgt die niet mag worden vergeten. Mediteren is een noodzakelijke menselijke dimensie, maar mediteren in de christelijke context gaat verder. Het is een dimensie die niet mag worden vergeten. De deur waardoor het gebed van een gedoopte gaat, en we herinneren er nogmaals aan, is Jezus Christus. Voor de christen gaat de meditatie langs de deur die Jezus Christus is. De beoefening van meditatie volgt ook dit pad. En de christen, wanneer hij bidt, die streeft niet naar een volledige zelfbewustzijn of tot zichzelf komen, gaat niet op zoek naar de diepste kern van zijnzelf, hoewel dat misschien legitiem is. De christen zoekt iets anders. Het gebed van de christen is in de eerste plaats een ontmoeting met de ander. Maar met de ander, met een grote A, met hoofdletter A. De transcendente ontmoeting met God. Als een gebedservaring ons innerlijke vrede geeft of zelfbeheersing of een helderheid over de weg die we moeten gaan, dan zijn deze resultaten, als het ware, neveneffecten van die grote genade van het christelijk gebed, die de ontmoeting met Jezus is. Dat wil zeggen, mediteren is naar de ontmoeting met Jezus gaan, geleid door een zin of een woord van de Heilige Schrift. De term meditatie heeft in de loop van de geschiedenis verschillende betekenissen gehad. Zelfs binnen het christendom verwijst het naar verschillende spirituele ervaringen. En toch is het mogelijk om enkele gemeenschappelijke lijnen uit te tekenen en daarbij helpt ons weer de catechismus. Die zegt, er zijn evenveel methoden van meditatie als er spirituele leraren zijn. Maar een methode is slechts een leidraad. Waar het op aankomt is met de Heilige Geest voort te gaan op de enige weg van het gebed, Christus Jezus. En hier wordt gewezen dat het gaat over een metgezel op de weg, iemand die ons leidt, de Heilige Geest. Christelijke meditatie is niet mogelijk zonder de Heilige Geest. Hij is het die ons leidt naar de ontmoeting met Jezus. Jezus zei ons, ik zal de Heilige Geest tot jullie zenden. Hij zal je onderwijzen en uitleggen. Hij zal je onderwijzen en uitleg geven. En ook in meditatie is de Heilige Geest de gids om verder te gaan naar de ontmoeting met Jezus Christus. Er bestaan dus vele methoden van christelijke meditatie. Sommige zijn zeer sober, andere met veel woorden. Sommige leggen de nadruk op de intellectuele dimensie van de persoon, andere eerder op het affectieve en emotionele. Dit zijn methodes. Ze zijn alle belangrijk en alle de moeite waard om beoefend te worden, in die zin dat zij de geloofservaring kunnen helpen om een totale daad van de persoon te worden. Niet enkel de geest bidt, de geest van de mens, maar de hele persoon, de totaliteit van de persoon van de mens. Zoals het gevoel niet enkel telt bij het bidden. Dus het volledige persoon. Ouderen zeggen ons dat, als het ware, het orgaan van het gebed het hart is. En zo legden zij uit dat het de hele mens is die vanuit zijn centrum, vanuit zijn hart, in relatie treedt met God. En niet slechts enkele van zijn vermogens daarbij gebruikt. En daarom moet men steeds voor ogen houden dat de methode een weg is en geen doel. Elke gebedsmethode, wil zij christelijk zijn, maakt deel uit van die sequela Christi die de essentie is van ons geloof, die ontmoeting met Christus. De meditatiemethoden zijn wegen die men moet volgen om tot de ontmoeting met Jezus te komen. Maar als men op de weg stopt en enkel naar de weg staart, dan zal men Jezus nooit vinden. Je maakt van de weg een god, maar de weg is slechts een middel om je bij Jezus te brengen. De catechismus preciseert, meditatie zet gedachte, verbeelding, emotie en verlangen in werking. Deze mobilisatie is nodig om de geloofsovertuigingen te verdiepen, bekering van het hart op te wekken en de wil te versterken om Christus te volgen. Het christelijk gebed verkiest te mediteren over de mysteries van Christus.
Si sofferma a meditare i misteri di Cristo.
En hier ligt dus de genade van het christelijke gebed. Christus is niet ver weg, hij is altijd in relatie met ons. Er is geen aspect van zijn goddelijke menselijke persoon dat voor ons geen plaats van heil en geluk kan worden. Elk moment van Jezus' aardse leven kan, dankzij de genade van het gebed, onze hedendaagse gids worden, dankzij de Heilige Geest. Maar je weet dat we niet kunnen bidden zonder de leiding van de Heilige Geest. Hij is het die ons leidt. En dankzij de Heilige Geest zijn ook wij aanwezig bij de rivier de Jordaan, wanneer Jezus zich daar onderdompelt om gedoopt te worden. We zijn uitgenodigd om te eten op het bruiloftsfeest te Cana, wanneer Jezus de beste wijn schenkt voor het geluk van het bruidspaar. Met andere woorden, het is de Heilige Geest die ons verbindt met deze mysteries van het leven van Christus, omdat wij in de beschouwing van Jezus het gebed ervaren om meer met hem verenigd te zijn. Ook wij zijn met verbazing getuigen van de duizenden genezingen die de Meester heeft verricht. We nemen het evangelie, we mediteren over die mysteries van het evangelie en de Geest leidt ons om daar aanwezig te zijn. En in het gebed, wanneer we bidden, dan zijn we allemaal als de Melaatse die gereinigd wordt, de blinde Bartimeus die zijn zicht terugkrijgt, Lazarus die uit het graf opstaat. Ook wij worden genezen in het gebed. Zoals de blinde Bartimeus werd genezen, de Melaatse. Ook wij worden opgewekt, zoals Lazarus werd opgewekt. Omdat het gebed van meditatie, geleid door de Heilige Geest, ons ertoe brengt deze mysteries van het leven van Christus te beleven en Christus te ontmoeten en met de blinde te zeggen, Heer, ontferm u over mij. Heb medelijden met mij. En wat wil je? Om te zien, om die dialoog aan te gaan. En christelijke meditatie, geleid door de Geest, die brengt ons deze dialoog met Jezus. Er is geen bladzijde van het evangelie waar voor ons geen plaats is. Mediteren is voor ons christenen een manier om Jezus te ontmoeten. En op die manier, enkel op die manier, kunnen we onszelf vinden. En dat is niet een terugtrekken in onszelf. Nee, naar Jezus gaan. Vanuit Jezus onszelf ontmoeten, genezen worden, verrijzen. Sterk door de genade van Jezus. En om Jezus te ontmoeten, de verlosser van allen, zelfs van mij. En dit dankzij de leiding van de Heilige Geest.
Grazie.
Een prachtige catechese van Paus Franciscus met, ja, toch wel opnieuw sterke elementen. Eigenlijk reikt hij hier ook al aan wat we tijdens de Heilige Mis beleven. Wanneer we in de Heilige Mis aanwezig zijn, en daarom is het ook zo belangrijk om aanwezig te zijn, wanneer we dat kunnen, en voor mensen die verplicht zijn om op een andere manier de Heilige Mis bij te wonen, om er met uw hart te zijn, dat is omdat we eigenlijk dat moment waarop Jezus zichzelf heeft geofferd aan het kruis beleven. We stappen als het ware in dat moment. We worden naar dat moment gebracht, naar Golgotha. En de paus zegt hier, wel, christelijke meditatie is eigenlijk dat. En ja, hij noemt de mysteries, maar dat doet ons natuurlijk onmiddellijk denken aan de rozenkrans. Heeft het hier niet letterlijk gezegd. Maar de voorbeelden die hij gaf, onder meer het doopsel van Jezus in de Jordaan, het wonder dat Jezus richt op bruiloft te Cana, dat zijn natuurlijk mysteries van de rozenkrans. Wel, wanneer we die mysteries noemen en we bidden en we vragen de Heilige Geest om ons daarbij te helpen, dan nemen wij deel aan dat mysterie. Wanneer wij het evangelie lezen en horen, dan nemen wij deel aan dat moment. We zijn erbij. We ontmoeten Jezus en kunnen zo met hem in dialoog gaan. Met andere woorden, het evangelie is niet een verslag van iets dat vele jaren geleden gebeurd is. Het is iets waar wij nu aan deelnemen. Dat is eigenlijk een beetje de kern van wat de paus ons wou meegeven. Vooral ook om ons te helpen om aan die meditatie te doen, zoals bijvoorbeeld Lectio Divina. Opnieuw indrukwekkende catechese van paus Franciscus over het gebed. Zoals ik u daarnet heb gemeld, Is het zo dat omwille van de COVID-19-pandemie de kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin niet naar Venezuela kan afreizen zoals hij had gewild, en dat om natuurlijk de zaligverklaring van de eerbiedwaardige dienaar Gods José Gregorio Hernández bij te wonen, die dus op de 30ste van de maand april in Caracas zal gebeuren. De kardinaal verzekerde wel zijn spirituele deelname aan dit gebeuren voor de kerk en het hele land, een zo belangrijk moment, en hoopt dat het zal bijdragen aan de verdieping van het geloof van de Venezolanen en de verdieping van hun christelijk leven in navolging van Jezus Christus, om samen de humanitaire crisis het hoofd te bieden en een vreedzaam samenleven te bevorderen. We gaan zo meteen na het Regina Caeli nog de mogelijkheid nemen om daar even te blijven stilstaan bij de videoboodschap van Paus Franciscus. We gaan verder met het nieuws uit het College der Kardinalen. Het is namelijk zo dat kardinaal Nicolas Cheong-Yin-suk, dat is de aartsbisschop emeritus van Seoul in Korea, overleden is. En we staan even stil bij zijn leven. Hij werd geboren op 7 december 1931 in Supyeo-dong in Zuid-Korea en werd tot priester gewijd op 18 maart 1961. Hij diende als medewerker in een parochie en ook als leraar en vicevoorzitter van de Songshin middelbare school. Hij werd benoemd tot secretaris van de aartsbisschop van Seoul en kanselier en was zeer betrokken bij vele activiteiten op het niveau van het aartsbisdom. Nadat hij een graad in kanoniek recht had behaald aan de Pauselijke Universiteit, keerde hij terug naar Korea en op 25 juni 1970 werd hij benoemd tot bisschop van Cheongju en op 3 oktober van datzelfde jaar ontving hij de bisschopswijding. Van 1975 tot 1999 was hij lid van het uitvoerend comité van de Koreaanse Bisschoppenconferentie en van 1983 tot 2006 voorzitter van het Comité voor Kanonieke Zaken. Van 1996 tot 1999 was hij ook voorzitter van de Bisschoppenconferentie van Korea. Sinds zijn priesterwijding heeft kardinaal Cheong-Yin-suk altijd gestreefd naar een toename van het aantal Koreaanse katholieke gelovigen die een minderheid van de bevolking vormen. Op 3 april 1998 werd hij benoemd tot aartsbisschop van Seoul en op 6 juni van datzelfde jaar tot apostolisch administrator van het bisdom Pyongyang. Hij heeft deelgenomen aan de bijzondere vergadering voor Azië van de Bisschoppensynode van 1998 en nam ook deel aan de Raad der Kardinalen voor de studie van organisatorische en economische aangelegenheden van de Heilige Stoel. Hij werd aartsbisschop emeritus van Seoul op 10 mei 2012 en hij werd door Paus Benedictus XVI toen, in het consistorie van 24 maart 2006 was dat, tot kardinaal gecreëerd. Hij overleed op 27 april 2021. En we willen natuurlijk ook heel graag aan u allen vragen om in uw gebeden zeker ook de zielerust van kardinaal Nicolas Cheong-Yin-suk niet te vergeten. U herinnert zich dat op 28 april 2020 het persbureau van de Heilige Stoel de oprichting aankondigde van een nieuwe Vaticaanse stichting. En dat naar aanleiding van de wens van Paus Franciscus om de geschriften, maar ook de spiritualiteit van Paus Johannes Paulus de Eerste beter te leren kennen. En dat ten gevolge van een rescriptum ex audientia van 17 februari 2020. Daar werd dat dus beslist om die organisatie op te richten. Nu, Paus Johannes Paulus de Eerste is de voorganger van de heilige paus Johannes Paulus de Tweede. En ja, het was een beetje een ongelukkiger wijze pontificaat van amper 33 dagen. Paus Franciscus echter, die kent de spiritualiteit van een van zijn voorgangers goed en vindt het belangrijk dat de lachende paus, zoals hij werd genoemd, beter gekend wordt. En ook het feit dat hij slechts 33 dagen de mogelijkheid heeft gehad om zijn ambt als opvolger van Petrus uit te oefenen, ja, toch een teken is van de Heilige Geest, dat we niet zomaar mogen overslaan als het ware. En de paus die heeft het nodige in gang gezet om het dus mogelijk te maken om die spiritualiteit beter te leren kennen. De stichting heeft eigenlijk tot doel om het documenten, culturele en religieuze erfgoed dat Johannes Paulus de Eerste heeft nagelaten, om dat te beschermen. En ook op internationaal niveau onderzoek te doen, diepgaande studie over zijn werk, om dat ook te verspreiden, om het gedachtegoed dat erin te vinden is aan te moedigen, conferenties te geven, studiebeurzen in te stellen, verschillende publicatieactiviteiten te verzorgen. Sinds haar oprichting heeft de organisatie hard gewerkt om haar structuur te consolideren en activiteiten voor te bereiden die bijdragen tot de kennis en de verspreiding van de theologische en culturele nalatenschap van paus Johannes Paulus de Eerste. En de details daarvan werden ook bekendgemaakt. Onder meer is er een website in het Italiaans en het Engels die u kan bezoeken. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kan u daar meer informatie vinden. Dat is www.fondationevaticanagpi.va. www.fondationevaticanagpi.va. En daar kan u meer informatie vinden over de werkzaamheden van deze nieuwe stichting, waar zij momenteel mee bezig zijn en wat er nog in het verschiet ligt. Zo is het ondertussen tijd geworden om samen met paus Franciscus het Regina Caeli te bidden. Daarna bidden we ook nog het noveengebed tot de heilige Jozef. Dat is voor zo dadelijk bidden we eerst samen met de paus het Regina Caeli.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem meriusti portare, alleluia.
Resurrexit sic ut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta, quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Ex lux perpetua lucia eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
En na het Regina Caeli bidden wij nog het noveengebed tot de heilige Jozef. Dat doen wij ter voorbereiding natuurlijk van 1 mei, wanneer wij het feest vieren van de heilige Jozef, arbeider. Ook ter voorbereiding van de mooie meimaand, toegewijd aan onze lieve vrouw. En ook ter voorbereiding van de wereldwijde Mariathon, die plaats zal vinden in de tweede helft van de meimaand. Bidden wij samen. O gezegende Jozef, wij hebben onze missie opgedragen aan de Allerheiligste Maagd Maria. En nu vragen wij vol vertrouwen om uw vaderlijke bescherming. bescherm de grote familie van luisteraars van Radio Maria, in het bijzonder de zieken, zij die lijden en de stervenden. Bescherm de vrijwilligers en medewerkers en vergezel hen tijdens hun dienst in de wijngaard van de Heer. Leid ons allen op het pad van heiligheid en bewaar ons in de geest van eenheid, liefde, evangelisatie en opoffering. Bescherm ons, onze studio's, ons materiaal en houd ons ver van alle gevaren en van het kwade. Help ons om goede en trouwe rentmeesters te zijn van de middelen en mogelijkheden die ons zijn toevertrouwd, zodat alles vruchtbaar mag zijn voor het Koninkrijk van God. Wij vertrouwen u de groei en uitbreiding van Radio Maria toe. Ga ons voor en leid ons ook naar nieuwe landen en streken, overal waar er nood is. Heilige Jozef, net zoals u de heilige familie hebt geleid en beschermd door alle gevaren heen, gids ook de grote wereldfamilie van Radio Maria door deze tijden. Kijk met uw vaderlijke ogen naar ieder van ons. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En tot slot van deze aflevering kunnen wij nog luisteren naar de audio van de videoboodschap die Paus Franciscus heeft gezonden naar de inwoners van Venezuela. En dat naar aanleiding van de zaligverklaring van José Gregorio Hernández Cisneros. We gaan luisteren naar Paus Franciscus.
Queridos hermanos en el episcopado. Queridos venezolanos y venezolanas.
Dierbare broeders in het bisschopsambt, dierbare mannen en vrouwen van Venezuela, broeders en zusters in de Heer, ik groet u met genegenheid, ter gelegenheid van de zaligverklaring van de eerbiedwaardige dienaar Gods, José Gregorio Hernández. Ik weet hoe rijkhalzend u al vele jaren wacht op het moment waarop de kerk iets zou bevestigen waarin u al geloofde, dat de dokter van het volk dicht bij God staat en dat hij samen met onze lieve vrouw van Coromoto voorbeden doet voor zijn landgenoten en voor ons allemaal. Ik moet bekennen dat ik hier in het Vaticaan geen Venezolaan heb gevonden, nog op het plein, nog in een privéaudiëntie, die midden in het gesprek aan het eind zei, en wanneer is de zaligverklaring van Gregorio? Ze droegen hem in hun ziel. Wel, nu is deze wens vervuld. Dr. José Gregorio wordt ons, christenen en alle mensen van goede wil, aangeboden als een voorbeeld van een gelovige discipel van Christus, die het evangelie tot criterium van zijn leven maakte, zijn roeping zocht, de geboden in acht nam, dagelijks deelnam aan de Eucharistie, tijd wijde aan het gebed en geloofde in het eeuwige leven als een toonbeeld van persoonlijke vriendelijkheid en van burgerlijke en religieuze deugden, van openheid, van gevoeligheid voor het lijden, van bescheidenheid en nederigheid in zijn leven en ook in zijn beroep. En ook als een man die hield van wijsheid, van onderzoek, van wetenschap, van dienst aan de gezondheid en van onderwijs. Hij is een model van heiligheid dat zich inzet voor de verdediging van het leven, voor de uitdagingen van de geschiedenis en vooral als een paradigma van dienstbaarheid aan anderen, als een barmhartige Samaritaan die niemand uitsluit. Een man van universele dienst. Een van de meest relevante en aantrekkelijke facetten van zijn persoonlijkheid was dat van een getuige van zelfverbetering en dienstbaarheid. Een dienst die wordt verstaan naar het voorbeeld dat Christus ons heeft nagelaten tijdens het laatste avondmaal, toen hij de voeten van zijn leerlingen en van iedereen begon te wassen, omdat hij iedereen beminde. Zelfs Judas, wetende dat hij hem zou verraden. Jezus nam op niemand wraak. Hij beminde iedereen. En op dat moment laat Jezus een opdracht na voor zijn discipelen: was elkanders voeten. Het lijkt me belangrijk de nadruk te leggen op elkaar de voeten wassen, omdat de Heer ons niet alleen aanspoort om actief dienstbaar te zijn, maar ook om de nederigheid te hebben om onze voeten te laten wassen. En wat betekent dat, elkaar de voeten wassen vandaag, vraag ik me af voor ons allen, en in bijzonder voor u die de zaligverklaring viert van deze grote voetenwasser. Het betekent bijvoorbeeld elkaar verwelkomen, elkaar ontvangen, de ander zien als een gelijke, als iemand zoals ik, zonder op iemand neer te kijken. Kijk niet neer op iemand. Dat is ook elkaar dienen. Klaarstaan om te dienen, maar ook om toestaan dat anderen ons kunnen laten helpen. Ons laten dienen, om te helpen en om te laten helpen. Een ander voorbeeld is elkaar te vergeven, want wij moeten vergeven en ook toestaan dat wij worden vergeven. Om je vergeven te weten. Kortom, elkaar de voeten wassen is elkaar beminnen. Soms denken we dat niemand hulp nodig heeft. Dat we allemaal autonoom zijn, dat we niets nodig hebben. Zelfs geen vergeving, niet waar. Maar we hebben allemaal hulp nodig. Wij allemaal. We hebben allemaal vergeving nodig. Jezus zei iets heel moois. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Wie niets heeft om zich van te bekeren, laat hij maar anderen beschuldigen. Soms worden wij een familie, en ik denk bijvoorbeeld aan een gezin, van elkaar beschuldigende personen, of een volk van elkaar beschuldigende personen. Dat is niet de weg die de zalige, die wij vandaag vieren, ons geleerd heeft, maar wel de weg van dienstbaarheid, van luisteren naar elkaar, van elkaar vergeven en toestaan dat wij vergeven worden. De zaligverklaring van Dr. José Gregorio komt op een voor u bijzonder moeilijk moment. Evenals mijn broeders bisschoppen ben ik goed op de hoogte van de situatie waarin u verkeert en ik ben er mij van bewust dat uw aanhoudende ontberingen en angst zijn verergerd door de verschrikkelijke COVID-19-pandemie die ons allen treft. Ik ben mij vandaag zeer bewust van de vele doden, van zoveel door het coronavirus besmette mensen die met hun leven hebben moeten betalen omdat zij hun werk onder precaire omstandigheden moesten verrichten. Dezelfde pandemie die vandaag dit grote geloofsfeest van de zaligverklaring treft en die, om besmetting te voorkomen, om redenen van veiligheid en gezondheid, ons allemaal binnenshuis houdt, ons niet toestaat om de straat op te gaan, om feest te vieren, om het uit te schreeuwen. Nee, want de pandemie is gevaarlijk en ik sluit mij aan bij u in deze viering. Als u mij toestaat om het woord te gebruiken, de viering vanwege de pijn van de pandemie. Een viering zonder iets. Een pandemische viering. Ik denk ook aan allen die het land hebben verlaten op zoek naar betere levensomstandigheden en ook aan hen die van hun vrijheid zijn beroofd en aan hen die het aan de meest elementaire levensbehoeften ontbreekt. U allen zijt landgenoten van de zaligen. En jullie hebben allemaal dezelfde rechten. En ik begeleid jullie allemaal met liefde. En net zoals ik het lijden goed ken, ken ik ook het geloof en de grote hoop van het Venezolaanse volk.
Con amor, todos. Y así como conozco bien los sufrimientos, también conozco la fe y las grandes esperanzas del pueblo venezolano.
De zaligverklaring van dokter Hernández is een bijzondere zegen van God voor Venezuela en nodigt ons uit om ons te bekeren tot een grote solidariteit met elkaar, om bij allen het antwoord van het algemeen welzijn teweeg te brengen en dat zo noodzakelijk is voor het land om te herleven, om herboren te worden na de pandemie, in een geest van verzoening. Er is een genade om te vragen. De geest van verzoening. Want er zijn altijd problemen in gezinnen, in steden, in de samenleving. Er zijn mensen die elkaar scheef bekijken, die elkaar met slechte ideeën aankijken. En er is altijd verzoening nodig om een hand uit te steken. En een uitgestoken hand, wel, dat is een goede sociale investering. En daarom vraag ik, te midden van alle moeilijkheden, aan allen die dokter José Gregorio zo dierbaar zijn, zijn bewonderenswaardige voorbeeld van onbaatzuchtige dienstbaarheid aan anderen te volgen. Ik geloof oprecht dat dit moment van nationale eenheid rond de figuur van de dokter van het volk een bijzonder moment is voor Venezuela en van uw vraag dat u verder gaat, dat u concrete stappen onderneemt ten gunste van de eenheid, zonder u te laten overmeesteren door ontmoediging. Mogen u, naar het voorbeeld van dokter José Gregorio, in staat zijn om elkaar te erkennen als gelijken, als broeders, als kinderen van hetzelfde vaderland. Zij moeten zich beschikbaar stellen om te dienen, nederig genoeg zijn om zich te laten dienen, om te helpen en zich te laten helpen, om te vergeven en zich te laten vergeven. Vergeet het niet, tot elkaar. Ik bid tot God voor verzoening en vrede onder de Venezolanen. En ik zou u zo graag komen bezoeken. Mogen de overheidsinstellingen altijd veiligheid en vertrouwen weten te bieden aan allen. Mogen de bevolking van dit prachtige land altijd kansen vinden voor menselijke ontwikkeling en samenleven. Ik bid, beste broeders en zusters, dat de nieuwe zalige in het bijzonder alle leiders mag inspireren. Vakbondsleiders, academici, politici, zakenlieden, religieuzen, universitairen en anderen om serieus te werken aan het bereiken van een operatieve eenheid. Het pad is gemeenschappelijk voor ons allemaal. Laten we de weg van nationale eenheid zoeken en dat in het belang van Venezuela. Een werkende eenheid waarin een ieder met ernst en oprechtheid, met respect en wederzijdse erkenning, waarbij het gemeenschappelijk belang boven elk ander belang wordt gesteld, zich inzet voor eenheid, vrede en welvaart, zodat de burgers op deze wijze kunnen leven in normaliteit, productiviteit, democratische stabiliteit, veiligheid, rechtvaardigheid en hoop. Ik vraag dat wij allen dat Venezuela terugvinden waarin iedereen zich thuis voelt en waarin iedereen een toekomst kan vinden. Ik vraag de Heer dat geen enkele tussenkomst van buitenaf u zal verhinderen dit pad van nationale eenheid te bewandelen. Ik wou dat ik u kon bezoeken, om te laten zien dat ik u echt begeleid op deze weg. Ik bid tot onze lieve vrouw van Coromoto, bescherm heilige van dit geliefde en mooie land. En ik bid tot de zalige José Gregorio Hernández voor u allen. Ik vraag u niet te vergeten voor mij te bidden. Ga voortwaarts, altijd samen, Jezus volgend. Uitgebreide videoboodschap van Paus Franciscus, mooie boodschap voor de Venezolanen. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Rest mij enkel om u van ganser harte te danken dat u er opnieuw bij was. En te hopen dat u ook een volgende keer afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van het gebeuren in het Vaticaan en het leven van Paus Franciscus. Ik heb voor u nog de Vaticaanse hymne en ik dank u van harte. Nog een fijne dag gewenst.